Goedemorgen allemaal. Ik had het nog niet gezegd. Ja. Vanmorgen wil ik een beetje stilstaan bij wat doen we als God spreekt. Ik kon er niet direct een titel aan verbinden. Ik heb het pas een beetje laat ontvangen gisteren, dus ik heb ook geen dia of PowerPoint. Ik zal het even zonder PowerPoint moeten doen. Ik hoop wel dat u Gods woord bij u heeft, dat u mee kunt lezen. Dat is wel belangrijk, vind ik, dat we weten wat staat in Gods woord en waar staat het. En klopt het wel wat Marine zegt? En, maar ik wil eigenlijk met u naar een paar momenten in Gods woord waarin God spreekt. En soms spreekt hij indirect, soms spreekt hij heel persoonlijk met iemand. En wat doen we dan met het woord als God spreekt of als God iets in ons midden legt, wat gaan we er dan mee doen? En dat was eigenlijk de gedachte. En ik ontving het een beetje laat eigenlijk. Het lag heel veel al voor mijn neus eigenlijk al, maar ik zag het gewoon zelf niet. Dus toen ik pas door had waar de Heer over wilde spreken, ja, het was al vrij laat geworden. Dus dus vandaar. Ik wil eigenlijk beginnen met Lucas 5. En dan vers 1. Mij staat er boven de wonderbare visvangst. Maar daar staat veel meer in dan een visvangst. En dan staat in vers 1. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong, drong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zeide tegen hem: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en het net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze beide bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Ik ga hier niet heel uitgebreid op in, maar ik wil het gewoon een paar dingen eruit lichten, wat mij opviel. Het gebeurde, staat er dan, toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen. De menigte was samengekomen bij Jezus, aan de voeten van Jezus als het ware, om hem te horen spreken. En ze wisten dat hij een bijzondere persoon was. Ze kwamen om het woord van God te horen. Dat staat heel duidelijk boven. En Jezus gaat in eerste instantie de menigte onderwijzen. Hij spreekt de woorden van God tot de menigte. En daarvoor gebruikt hij de boot van Simon. En dan staat er in vers 4, en toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon had de hele nacht gevist. Ze waren de hele nacht bezig geweest. Ze waren moe. En toen ze eigenlijk terugkwamen, ze waren bezig om die boot schoon te maken en netten schoon te maken. Toen vroeg Jezus ook nog of hij even in de boot mocht van Simon. En hij was bij het onderwijs van Jezus aan de menigte. En ik kan me voorstellen dat Simon eigenlijk wel naar huis wilde om te gaan slapen. Maar dan zegt Simon: meester. Hij had het woord gehoord. Hij was net zo goed onder het woord van de menigte van Jezus als de anderen, als de scharen. En Iets had Simon geraakt. Iets had hem aangeraakt. Iets zei hem, dat is een bijzondere persoon. En Simon zei, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Op uw woord. Er was een keuzemoment voor Simon. Hij had kunnen zeggen van nou, meester of Jezus, had misschien wel Jezus gezegd van, ja, ik heb de hele nacht gewerkt, ben moe, een ander keertje misschien. Maar dat zei hij niet, hij zei meester. Op uw woord zal ik het doen. Hij kwam voor een keuze te staan, hij moest een beslissing nemen. En ik geloof ook niet dat dit zomaar een vraag was van Jezus. Hij had onderwijs gegeven aan de menigte. En waarschijnlijk heeft het onderwijs iets in zich gehad waardoor Jezus dit wilde gaan doen. Wat er ging gebeuren. Dus het was ook nog iets voor de menigte. En Simon werpt, die gaat naar het diepe gedeelte en werpt er net uit. En wat er gebeurd is, dat er zoveel vis wordt gevangen, dat ze eigenlijk allemaal verbaasd staan. Ze staan allemaal verbaasd. De hele menigte. En ze konden alleen die vissen niet in de boot krijgen. Ze hadden nooit geweten wat er gebeurd zou zijn als ze niet hadden gehoorzaamd. Als Simon niet had gehoorzaamd, als hij had gezegd, nou, bekijk het maar, dan hadden we nooit geweten wat er gebeurd zou zijn. Maar Simon was gehoorzaam. Hij luisterde naar het woord van God en hij gehoorzaamde aan de vraag van Jezus. En daardoor kon hij zien wat de impact ervan was, wat het voordeel ervan was, wat de zegen ervan was. En toen ze al die vissen eenmaal aan het land hadden, toen viel Petrus neer voor de knieën van Jezus. En zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Simon wist dat Jezus de Zoon van God was. Hij stond eigenlijk oog in oog met de Zoon van God. En als je oog in oog staat met de Zoon van God, en je bent onrein, dan val je op je knieën en zeg je, dan ga je je zonde belijden. Ik ben een zondig mens. Je kunt niet blijven staan als je oog in oog staat met Jezus. Maar Jezus zegt, wees niet bevreesd. Want nu aan zult je mensen vangen. En dat is ook een keuzemoment. In Markus staat dat Jezus zegt, kom af en volg mij. Volg mij. Want van nu aan zul je geen vissen maar mensen vangen. En daar heb je een keuzemoment. En dan staat er, nadat zij de schepen aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Twee keuzemomenten hier in dit stuk. Twee momenten waarop de discipelen, dat is hier Simon Petrus en zijn metgezellen, gehoorzaamden aan Jezus met grote gevolgen. Want als Simon had gezegd van nou ja, dat vissers van mensen, nou dat laat maar, daar moet ik even over nadenken. En die was naar huis gegaan en die was daar gebleven, hadden we waarschijnlijk nooit meer iets van Simon Petrus gehoord. Maar nu is hij tot een grote zegen geworden voor u en voor mij. We zien wat hij doet in de evangelie, we hebben de brieven van Petrus en hij spreekt nog steeds tot ons, Petrus. Hij is nog steeds tot zegen voor u en voor mij. Wat doen we als Jezus zo tot ons zou spreken? Want hij spreekt nog steeds. Hij is dan niet meer lijfelijk aanwezig, maar we hebben zijn woord. We hebben de Heilige Geest die in ons woont. En hij spreekt nog steeds. En misschien beseffen we dat niet, dat hij nog steeds spreekt. Maar het is goed om erover na te denken. We hebben allemaal wel eens momenten in ons leven dat iets uit het woord van God ons bijzonder raakt. En misschien stelt Jezus jou wel voor een keuze op een bepaald moment van je leven. En misschien draai je je eigen dan om en dan ga je weer terug. Maar dit keuzemoment ligt er nog steeds. En soms denken we wel eens van, nou ja, als ik dan dit maar voorbij ga, dat vind ik een moeilijk punt. Ik loop er met een boog omheen. Dat keuzemoment, dat stel ik uit. Maar je zult merken dat je er geen rust en vrede over hebt. Jezus komt er elke keer op terug, op dat keuzemoment. Je zult een keuze moeten maken. Geen keuze is ook een keuze trouwens, maar goed. Een ander moment waarin Jezus spreekt, indirect in dit geval, dat is Lucas 7. Vanaf vers 36. De zalving bij Simon de Farizeeër staat er bij mij boven. Dus Lucas 7, vers 36. En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag hij aan. Dat is dan Jezus die aanlicht. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeeër aan lag. En ze bracht een albasterfles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. En Jezus zei, een zekere schuldeister had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlaken, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Ik geloof dat die vrouw, die zondares, de woorden van Jezus heeft gehoord. Misschien was ze wel bij die scharen aan het meer. Misschien heeft Jezus haar hart wel geraakt. Maar ze had in ieder geval wisten wie Jezus was. En ze wist waar hij voor stond. En in een ander gedeelte van Johannes staat dat hij heeft onder ons geleefd, Jezus. En hij was vol van genade en waarheid. Die vrouw heeft een glimpje opgevangen van de Zoon van God, van Jezus. Van de genade en van de barmhartigheid van God, heeft ze gezien. Zij werd veroordeeld door de hele stad. Zij stond bekend als een zondares. En toen ze wist dat hij in de buurt was, iets zei in haar, ga naar Jezus. Ga naar Jezus. Zijn woorden hadden haar geraakt. En dan ze kwam voor een keuze te staan. Ga ik nou naar Jezus, nou hij in het huis van de Farizeeën is, of blijf ik maar toch maar liever thuis? Want ze wist als ze naar het huis van de Farizeeën zou gaan, dat ze grote kans liep dat ze niet binnen mocht komen. En ze had al pijn genoeg van de veroordeling die op haar lag. Want ze stond bekend als een zondares. En dan weet je wel wat mensen dan doen. Die gaan roddelen. Die wijzen je af. Dus er was veroordeling genoeg. En ze moest een keuze maken. Ga ik naar Jezus of blijf ik thuis? En ze trok de stoute schoenen aan en ze ging naar Jezus. Ze ging naar het huis van de Farizeeën. En ze zegt niks. Ze loopt naar binnen. Met haar kruikje. En Jezus wees haar niet af.
zelfs welkom bij Jezus.
Ze was welkom bij Jezus. Hij wees haar niet af. En de farizeeër hield zich stil op een of andere manier. En ze gaat naar Jezus. Ze gaat achter hem staan, want Jezus lag aan de tafel. Dus ze stond achter bij zijn voeten. Jezus lag daar en zei, hier lagen zijn voeten. En ze zegt niks, maar ze begint te huilen. Huilen van berouw. Ze had zijn woorden gehoord en ze had berouw over haar leven. Over haar fouten die ze gemaakt had. En ze kwam bij Jezus om vergeving. En ze begon te huilen. Maar misschien huilen ze ook wel van blijdschap. Van de genade die ze mocht ervaren. Zij was daar, bij Jezus. En met haar tranen werden de voeten van Jezus nat. Misschien wel bewust, misschien onbewust. Maar ze zag het wel en ze droogde die tranen de voeten van Jezus af met haar haar. En toen ging ze zijn voeten kussen. Zijn voeten zalven. Het was een totale overgave. Ze gaf alles wat ze had. En de farizeeër die stond erbij. Hij had Jezus niet gekust. Hij had hem niet welkom gegeten. Hij had hem wel uitgenodigd in zijn huis. Maar voor de rest had hij hem helemaal niet aangeraakt, gesproken. Jezus ging aanleggen, staat er. Er staat niks van een welkom. En Jezus zegt dat ook. U hebt mij niet gekust. U hebt mij geen water gegeven voor mijn voeten. U heeft mijn hoofd niet gezalfd. Wat eigenlijk gebruikelijk was als je gasten ging ontvangen. Dat had hij allemaal niet gedaan. Die farizeeër, die wilde eigenlijk niet buigen voor Jezus. Hij had ook die woorden van Jezus gehoord waarschijnlijk. Want ze kenden hem wel. Hij had hem ook niet voor niks uitgenodigd. Hij had geen keuze gemaakt. Eigenlijk wilde hij Jezus niet. Hij hoefde Jezus eigenlijk niet. Hij was de farizeeër. Maar deze vrouw wist dat ze Jezus nodig had. En ze maakte de keuze om naar hem toe te gaan. Om te buigen voor hem. En het was voor haar een grote zegen. En voor ons een heel groot voorbeeld. Wij zijn welkom bij Jezus. Met al onze fouten. Met al onze fouten zijn we welkom. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Je kunt beter buigen voor Jezus. Twee persoonlijke keuzes. De een buigt en de ander buigt niet. De een antwoordt en de ander antwoordt niet. Een ander moment is Lucas 19. Ik zag het bijna niet meer. Over Zacchaeus. Misschien een minder indringend moment als van die overspelige vrouw. Van die zondares. Ze was niet, was het een andere. Het was geen overspelige vrouw. Het was de zondares. Want ik denk als ze overspelig was geweest, dat ze niet eens het huis had binnen mogen komen van de farizeeën. Maar ze was niet wel een zondares. Zacchaeus in Lucas 19. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen, staat er dan. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op en zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek in te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de heren: Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zacchaeus, ja, wie kent hem niet, zou ik zeggen. Bijna op elke zondagschool wordt het wel een paar keer verteld. Het is ook een mooi verhaal, zo'n klein manneke die in een boom klimt. En die Jezus wil zien. En dat dan Jezus hem precies bij die boom blijft staan en zo naar boven kijkt. Dat je dat plaatje nog getekend zo. En dan zegt hij: Zacchaeus, ik moet bij jou zijn. Dan zegt hij eigenlijk tegen iedereen. Je kunt je eigen naam invullen. Ik moet bij jou zijn. En gelukkig hebben de meesten de deur al geopend voor Jezus. Maar als je de deur nog niet hebt geopend, Jezus wil bij jou zijn. Zacchaeus, haast u en kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. Haast u. Jezus kende Zacchaeus bij naam. En Jezus zegt: haast u en kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. Hij moest een beslissing nemen, Zacchaeus. Kom ik nou uit die boom of niet? Hij zat eigenlijk wel best wel veilig in die boom. Soms als Jezus je roept, dan heb je eigen verschuil. Sommige mensen verschuilen zich en die verstoppen zich en die klimmen in een boom. En de andere die bouwt een muur om zich heen, om maar niet gezien te worden. En hij had eigenlijk van al een afstandje naar Jezus willen kijken. Maar dat lukte hem niet. Jezus zag hem in die boom. En Jezus zegt: haast u en kom naar beneden. Hij moest snel beslissen. En hij besliste snel. Hij kwam eruit en ontving hem met blijdschap. Een mooi moment. En een ander mooi moment dat er is, wat een minder mooi moment. Allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zie je, hij was zondig. Niemand moest hem. Niemand moest Zacchaeus. Maar Jezus had oog voor hem. En dan zien ze het, en dan zeiden: ah, dan gaat hij bij hem. Hij had beter bij mij kunnen komen. Ik ben zo mooi, zo rijk, zo geweldig. En Jezus had beter bij mij kunnen komen. En ze gaan morren. En ze zeggen onder elkaar: ja, hoe kan dat nou? Maar het gevolg was, die ontmoeting met Jezus, dat Zacchaeus zich bekeerde. Hij bekeerde zich van zijn weg. En hij gaat staan en zegt tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik het vierdubbel terug. Degenen die morden werden gezegend. Door die stap van Jezus. En door de stap van Zacchaeus. De omgeving werd gezegend door de keuzes die Zacchaeus had gemaakt. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet blij mee waren dat Jezus daar naartoe ging. En zo kunnen keuzes jouw leven bepalen, maar ook het leven van je omgeving. Je kunt een zegen zijn voor je omgeving. Niet alleen een zegen voor jezelf. Maar als je de goede keuze maakt, dan word je tot een zegen. En hier ook deze belastingambtenaar, om het zo maar te zeggen, werd tot een zegen. Een goede belastingambtenaar is dat geworden. Was hij voorheen niet, maar nu wel. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Zacchaeus had zijn vertrouwen gesteld op Jezus. Hij vertrouwde Jezus. We kunnen wel zeggen van: nou, Jezus is voor onze zonden gestorven, dus Dus ieder mens kan zalig worden, maar je wordt pas zalig als je op het moment dat je het aanneemt. Dat je je vertrouwen op Jezus gaat stellen. Anders blijft het gewoon iets wat daar ligt. Als je je keuze hebt gemaakt voor Jezus, als je hem vertrouwt, als je op hem vertrouwt, pas dan gaat het in werking dat hij voor jouw zonde is gestorven. Je moet het aannemen. Zolang als je het hoort en denkt van nou, mijn tijd komt nog wel, misschien word ik wel geraakt, dan ben je nog steeds niet gered. Het volgende moment in Johannes 20. Johannes 20. Vanaf vers 11. De verschijning aan Maria Magdalena staat erboven. Vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat Jezus het was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dachten dat het de tuinman was, en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen heeft, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt, en ik zal hem weghalen. En dan spreekt Jezus tegen haar. Eén woord, of één naam, Maria. Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Hij sprak heel persoonlijk, spreekt Jezus hier, naar Maria. Hij ziet haar verdriet. Maria was in de veronderstelling dat Jezus was gestorven, dat hij ergens begraven lag, dat ze zijn lichaam hadden weggehaald. En ze had helemaal niet in de gaten dat Jezus was opgestaan. Dat is ook nog niet zo vaak gebeurd, dat mensen zomaar uit de dood opstaan. En als je iemand aan het kruis hebt zien hangen, met doorboord, en als je dan hebt gezien dat iemand in het graf is gelegd, dan ga je er gewoon van uit dat hij dood is, dat hij is gestorven is. En voor Maria was dat haar steun, haar toeverlaat, haar hoop, degene die haar waardigheid had gegeven. Het kostbaarste wat ze had, was ze verloren, in haar ogen, in haar gedachten. En ze was daar ook al heel vroeg naar het graf gegaan van Jezus. Ze was daar het eerste. En toen ze ontdekte dat het graf leeg was, die ging ze de discipelen halen. En de discipelen komen even kijken, lopen erin in het graf, ze gaan eruit, ze gaan weer terug. Maar Maria blijft achter, huilend. En dat wachten werd beloond. Want Jezus zag haar. Jezus had haar verdriet gezien. En Jezus had toch wel aan iemand laten zien dat hij leefde, natuurlijk. Maar hij wachtte op Maria. Ik geloof dat Maria een bijzondere vrouw was. En dat Jezus haar op een bijzondere manier beloonde voor haar trouw. En voor haar liefde voor hem. En dan zegt Jezus tegen haar in vers 16, Maria. Ze kende hem niet van gestalte. Ze dacht dat het de tuinman was. Maar ze herkende hem aan zijn stem. Maria kende Jezus aan zijn stem. En Jezus zegt, ik ben de goede herder. En mijn schapen horen naar mij en ze kennen mijn stem. Maria was zeker. Een kind van God. En Jezus was haar goede herder. En haar eerste reactie is, op het moment dat ze hem herkent, Rabuni. Rabuni, en dat betekent meester. In een flits dacht ze, dat is Jezus, dat is mijn Heer. En ze zegt, Rabuni, meester. Dat betekent eigenlijk ook van, ik ben uw dienares, ik wil u dienen, u bent mijn Heer, u bent mijn meester. En ik wil u gehoorzaam zijn, ik wil u dienen. Eén woordje, Rabuni. Als Jezus tot u spreekt, als Jezus u in een bijzonder moment bij uw naam noemt, zeg dan ook meester, zeg dan ook Heer. Er is een moment in het Oude Testament in Samuel. Dan hoort Samuel als jong mannetje een stem. Die zegt Samuel, Samuel. En eerst denkt hij, Eli roept mij. Maar hij herkende die stem nog niet, die hem riep. En dan zegt Eli op een gegeven moment, als je nou weer die stem hoort, zeg dan maar, Heer, uw knecht luistert. Heer, uw knecht luistert. Als Jezus uw stem roept, als Jezus uw naam roept, zegt u dan, Heer, uw knecht luistert. Maria moest in één moment beslissen, is dat nou Jezus, is dat nou mijn Heer of niet? En ze noemde hem meester, meteen. En ze klampte hem vast, ze hield zich vast aan Jezus. Wat een geweldige vrouw eigenlijk. Een vrouw die Jezus wil volgen. Die haar keuze heeft gemaakt. Ik ga hem dienen. Altijd. Mijn hele leven ga ik hem dienen. Wat doe je als God tot je spreekt? Wat doe je als God tot je spreekt? In je stille tijd. Als je onder het woord bent. Op een studiekring. Nu in een dienst. Hoeveel preken zijn er geweest waarin je bent aangeraakt en toen je naar huis ging, bij het einde van de deur, dat je helft alweer kwijt was? Wat doe je ermee met wat je hoort en wat je ziet? Misschien denk je wel, ja, goed, het is Marinus maar die spreekt. Het kan. Weet je, God spreekt door zijn woord. En als iemand door de Heilige Geest geleid wordt, mag je erop vertrouwen dat God spreekt. En misschien is de spreker waarvan je zegt van ja, met hem heb ik niet zoveel. Maar is het maar één zinnetje dat voor jou bestemd is uit je hele preek, dan kan je hele leven veranderen. Eén zinnetje. Marcus 6. Vanaf vers 14. Daar staat boven de dood van Johannes de Doper. En Herodes hoorde het. Dus dat dus Jezus zoveel wonderen deed. Jezus werd bekend en werd zieken genezen. En dan staat er een. Koning Herodes hoorde het, want zijn naam was bekend geworden, dus de naam van Jezus. En zei, Johannes die doopte, is uit de doden opgewekt. En daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes de Doper al een kopje kleiner gemaakt. En dat vond hij best wel, ja, hij was er best wel een beetje bedroefd over. Maar toen hij hoorde dat Jezus zoveel wonderen deed, eigenlijk in dezelfde stijl als Johannes de Doper, zei de koning Herodes, Johannes die doopte is uit de doden opgewekt. En daarom zijn die krachten werkzaam in hem. En anderen zeiden, hij is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet. Of hij is als een van de profeten. Maar toen je Herodes het hoorde, zei hij, dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt. Want Herodes had zelf enige erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar ze kon dat niet. Want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem gehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. Dat is wat. Je bent onder het gehoor van Johannes de Doper. Je hebt hem horen praten, je hebt hem horen spreken. Je weet dat hij een bijzondere profeet is. Dat hij de woorden van God spreekt. Dat staat er in vers 20. Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was en hij beschermde hem. En als hij hem gehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. Dat is toch bijzonder? Dat Herodes zo onder de indruk is van Johannes. Oh, ik denk, er gaat iets fout, maar... Herodes was onder de indruk van Johannes, staat er dan. Maar Herodias, de vrouw die hij niet mocht hebben, die wilde eigenlijk Johannes wel doden. Want ja, als je nou gezegd wordt van ja, die vrouw mag je niet hebben, je leeft in zonde, nou, dat kun je zo goed tegen. Veel mensen kunnen daar ook niet tegen. Maar Johannes nam geen blad voor de mond. Die zei van, die vrouw mag je niet hebben. En Herodes wist dat. Daarom had hij hem ook gevangen genomen. Maar toch ging hij elke keer naar hem toe om naar hem te luisteren. En toch was hij onder de indruk van die man. Toch was hij onder het woord. Maar hij deed er niks mee. Hij deed er helemaal niks mee. Hij was opgewekt. Hij was blij als hij hem gehoord had. En hij ging weer naar zijn troonzaal. Ging op de troon zitten. En dan was hij weer weg. En toen er een geschikte dag aangebroken was, vers 21. En Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgenoten. En de overste overduidend en de voornaamste van Galilea. Kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degene die mij aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag van mij wat je maar wilt en ik zal het je geven. Ah, dat was fataal voor Johannes. Dat werd fataal voor Johannes. Dat had hij niet moeten zeggen tegen die dochter. Want die dochter was niet zo zuiver van graad. En hij zwoer haar, wat je ook van mij maar vraagt, ik zal het je geven tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. Nou, dan ga je nog wel ver voor een dansje. Niet dan? Daar wil ik ook al voor dansen, voor de helft van mijn koninkrijk. Samen, alleen dan natuurlijk, maar goed. En ze ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. En ze ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, staat er dan. Maar wilde haar, omwille van de eden en omwille van hen die mij aanlagen, niet afwijzen. Hij wilde haar niet afwijzen, omwille van. Hij werd zeer bedroefd, staat er ook nog. Hij maakte wel een verkeerde keuze. Hij besloot om Johannes de Doper toch maar een kopje kleiner te maken. Dat je ook gelijk van die lastpost af. Die zei van, joh, die vrouw mag je niet hebben. Weet je, Herodes was heel lang onder het gehoor van een man Gods. Van een profeet. God had al vele malen tot hem gesproken. Hij heeft nooit een keuze gemaakt. Nooit. Hij heeft nooit gedacht van, nou, ik moet er eens ernst mee maken met die keuze. Uiteindelijk wordt het fataal voor Johannes de Doper. Maar ook fataal voor Herodes zelf. Want hij mist de zegen. Hij mist de redding. Hij mist het eeuwige leven. Maar daar gaat hij net een stapje te ver op dat moment. Hij heeft nooit geweten hoe God hem zou hebben gezegend als hij wel een keuze voor hem had gemaakt. Heeft hij nooit geweten. Dat is triest. Dus we kunnen onder het gehoor zitten van Gods woord. We kunnen zeggen, nou het is fijn, het is mooi. Prachtig woord. Mooi gesproken. En je kunt naar huis gaan zonder keuze te maken. Zonder te besluiten om Jezus echt te gaan volgen. zonder te besluiten om hem echt te gaan dienen. Zonder te besluiten om je leven op orde te brengen. Misschien moet je je leven gewoon, moet je bepaalde zonden afleggen. Misschien moet je bepaalde dingen rechtzetten in je leven. En dat weet je misschien ook wel in je hart. Maar in plaats daarvan doe je het niet. Denk je, oké, een ander momentje misschien. Ik wil naar Ezechiël 33. Vers 30. Ezechiël, een profeet van God, moest allerlei dingen vertellen aan de mensen, aan het volk. Sommige dingen waren prettig, sommige wat minder prettig. Maar het kwam erop neer dat het volk zich moest bekeren tot God. En het volk was eigenlijk wel overtuigd dat Ezechiël een profeet was, die de woorden van God sprak. En in vers 30 staat, Ezechiël 33 vers 30, en wat u betreft mensenkind, dus dan spreekt God tegen Ezechiël, uw volksgenoten praten over u bij de muren en in de deuropeningen van de huizen. De een praat met de ander, ieder met zijn broeder, kom toch en hoor wat het woord is dat van de Heere uitgaat. Dus kom toch en hoor wat het woord is wat van de Heere uitgaat. Dat zegt God tegen Ezechiël. En ze komen naar u toe als een toestroom van volk en gaan voor u zitten als mijn volk. Zij horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar. Want ze nemen de liefdevolle woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Met andere woorden, een stukje vermaak ben je. Zij horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar. Maar als het komt, en zie het komt, dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden is geweest. De verantwoordelijkheid ligt bij de hoorders. God houdt niet op te spreken. God zal altijd spreken. God is altijd genadig. Je mag altijd bij hem komen. We hebben het gezien in de verschillende verhalen. In de verschillende stukken die we gelezen hebben. God staat open. Zijn hart staat wijd open voor jou. Voor ons. Hij houdt je keuzes voor die goed voor je zijn. En wat gaan we ermee doen? Wat gaan we doen met de keuzes die God ons voorhoudt? En alle keuzes die hij voorhoudt, zijn voor ons best wel. Die zullen uiteindelijk, als we de juiste stappen zetten, de juiste keuzes maken, zullen we gezegend worden. En tot een zegen zijn voor anderen. De kernwoorden die we vandaag gehoord hebben, zijn gehoorzaam horen. Gehoorzaam horen. Petrus was gehoorzaam. Toen Jezus zei, werp de netten uit. Er is ook een berouwvol horen. De zondares had Jezus horen spreken. En ze wist, ik moet bij hem zijn om mijn zonde af te werpen. Ik moet bij hem zijn om vergeving te kunnen ontvangen. Dat zal mij tot genezing zijn. Als ik naar hem toe ga en mijn zondelast afleg. Psalm 32, dat spreekt erover. Psalm 32. Dat spreekt wat voor impact de zonde heeft op je leven. Psalm 32, vers 1. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, zei David, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom laat iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal het niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Er valt een last van je af als je je zonde beleidt. En dan zegt God verder, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef u raad. Mijn oog is op u. Dat geldt voor ons allemaal. Ik onderwijs u en leer u die weg die u moet gaan. We hebben een keuze. We kunnen die weg gaan, ja of nee. En ik geef raad, zegt God. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier die geen verstand heeft. Zijn bek houdt me in een toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Amen.